Goed, dan wil ik laten we de Heer uitnodigen. Amen. Laten we, Vader, help ons, Heer, uw woord te begrijpen, Heer. Help ons, Jezus, halleluja, uw woord toe te passen, Heer. Dank u, Jezus. Laat ons vandaag uw woord horen, Heer. En laat het ons denken verlichten, ons handelen verlichten, Heer Jezus. Heer, laat hetgeen dat we moeten horen vandaag, Heer Jezus, naar boven komen, Heer Jezus, in ons hart, Heer. In de naam van Jezus. Amen. Amen. We waren gekomen, zijn met het boek of de brief van de Colossense. Ik denk dat we vorige week geëindigd waren aan Colossense hoofdstuk 1, vers 15. Ja, als ik me niet goed vergis. Amen. Halleluja. Amen. Om even terug te herhalen wat ik vorige week heb gezegd, en ik heb het misschien ook een beetje in de preek van zondag gezegd, want het ging over de brief van Paulus naar de kerk in Colosse. De kerk in Colosse, dat hedendaags ergens in Turkije zou liggen, had een kleine, was eigenlijk een kleine Romeins gehucht, zal ik maar zeggen, waar ook een Joodse nederzetting was, een Joodse gemeenschap was daar. Paulus was er zelf nog niet geweest, maar iemand anders had de kerk in Colosse daar gesticht. Paulus zat zelf in de gevangenis en hij hoorde van Timotheus of van Ephraditae, degene die de kerk waarschijnlijk daar heeft gestart. Hij hoorde dat er verschillende problemen waren in de kerk in Colosse. En ik heb die problemen vorige week aangehaald of een samenvatting daarvan gegeven. Maar het is altijd goed om in uw achterhoofd te houden. Wat waren nu die problemen? Wat waren nu die valse leren die de kerk in Colosse, waarmee dat zij te maken hadden? Hè? En eigenlijk vandaag de dag hebben wij nog steeds met diezelfde problemen of dezelfde valse leren te maken. Ze hebben gewoon een andere naam gekregen. Dus je moet dat steeds in gedachten houden wanneer je een paar van die versen eruit haalt. En dan komen we vooral naar hoofdstuk 2, wat een heel populair hoofdstuk is. Vooral als je over de goddelijkheid van Jezus wil praten. Heel de brief van Colossens, als je iemand wil aantonen van, is Jezus, is hij niet gewoon een mens? Hè? Of wie is Jezus? Ja, hij was meer dan een mens, want Paulus gaf als reactie op die valse leren grote statements dat Jezus meer dan alleen maar een mens was. We zullen subiet nog wel eens lezen vanaf vers 15 dat we vorige week hebben gelezen. Hij is God als mens. Ja, hij geeft allemaal adjectieven en superlatieven en kwaliteiten van God en hij geeft die aan Christus. Ja. Dus Jezus was meer dan een mens. Dus waarom moest Paulus zichzelf zo verdedigen? Zichzelf, waarom moest hij Jezus zo verdedigen? Is omdat er dus verschijnen valse leren en de hoofdvalse leer, als ik het zo mag zeggen, die er gaande was, was een opkomende vorm, een Griekse filosofie, een Grieks, wat we noemen gnosticisme. Hij heeft te maken met een mysterieuze kennis van bepaalde tussenwezens, van bepaalde engelen, waarmee jij in contact zou kunnen komen door een bepaalde levensstijl, door bepaalde visioenen en dromen te krijgen en deze mysterieuze kennis achterna te jagen. En dan kom je in contact met verschillende wezens van verschillende rangorde om dan in contact te komen met de goddelijke volheid, de grootheid van die ene God. Dat is wat de filosofie was. Ja? Jezus zou dan ook een van deze tussenwezens zijn, maar een van velen. Ja? Ook een van deze gedachten in het gnosticisme was dat God of een God, God met een kleine g, dat die heel heilig is en ver afstandelijk is van al hetgeen dat op aarde gebeurt, want alles wat aards is, is slecht, is zondevol, is moraal corrupt. En God mengelt zich niet rechtstreeks met hetgeen dat op aarde leeft, snap je? Je hebt daarvoor tussenwezens nodig. Je hebt daarvoor, ja. Bemiddelaars nodig. Emmanuel zegt neoplatonisme, inderdaad, dat is ook een andere naam die later aan wordt gegeven. Illuminatis is in de Illuminati. Heb je het over daarover, over deze orde die ooit is gesticht? Illuminatis? Ja, ik kan niet goed lezen. Of ik begrijp niet wat je bedoelt. Maar goed. Dus deze tussenwezens zouden u dan in stijgende rangorde, en ik denk dat er ook een secte is die ook iets gelijkaardig gelooft vandaag de dag. Tom Cruise zit in die secte. Hoe noemt die secte weer? Scientology. Scientology. Dat is ook iets soortgelijk waar dat je dus ook door een bepaalde kennis en wetenschap, Scientology, van mysterieuze zaken ook kan groeien in rangorde. Dat is ook een heel sectarisch gedoe. Maar in ieder geval, ik zeg het, deze filosofieën die bestaan al voor duizenden jaren en ze veranderen steeds van naam. Ja? Ook een andere valse leer dat in die tijd zich voordeed, was de invloed van ja, heidense godsdiensten, waarin dat engelen en godenverering een normaalste zaak waren in de Griekse filosofie en de Griekse mythologieën. En nog een andere valse leer was het judaïsme. Het judaïsme waren dus ja, Joodse gelovigen die proberen christelijke gelovigen terug te trekken naar de observatie aan de wet van Mozes, die dus heilige feestdagen in acht moesten nemen. Besnijdenis was belangrijk, Sabbat was belangrijk. En zo verder. En ze zeiden dat, oké, Jezus, hij kan misschien de Messias zijn, maar Jezus alleen is niet genoeg. Je moet ook nog dit en dat doen. Snap je? Dus Jezus, zijn offer aan het kruis, werd eigenlijk in vraag gesteld. Ja? De persoon van Jezus werd in vraag gesteld. Wie dat Jezus was, wat hij heeft gedaan, wat zijn offer betekent, wat zijn dood en begrafenis betekent. Sommigen dachten trouwens dat zijn opstanding ook niet echt was. Maar wie dat allemaal werd allemaal in vraag gesteld. En daarop had Paulus een antwoord. Hij zegt in vers 15, na heel zijn introductie te hebben gegeven, gaat hij gewoon direct to the point komen. Hij zegt, Jezus, beeld van God, onzichtbaar is hij, eerstgeborene van heel de schepping. Daar hebben we het vorige week over gehad, wat die eerstgeborene betekent. In hem is alles geschapen, alles in de hemel, alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Zie ook alles in de hemel en alles op aarde. Ja, deze gnosticisten hadden misschien wel een filosofie van hè, de aarde is slecht en hun God ging daar niks mee te maken hebben. Maar Paulus zegt, nee, alles is door hem en voor hem geschapen. Alles in de hemel, alles op de aarde. Amen. Het is niet een God die almachtig is, het is ook een God die betrokken is in zijn schepping. Amen. Hij is geen afstandelijke God die ergens te aanbidden valt van op een afstand. En als je genoeg smeekt en genoeg op je knieën en genoeg offert en genoeg wierook brandt en weet ik veel wat je allemaal moet doen, dat je dan in zijn goed gunsten komt. Nee, God is neergedaald. Halleluja. Hij is mens geworden. Hij heeft het perfecte, ultieme, heilige offer gebracht, zodat wij nu eindelijk in zijn goed gunsten kunnen komen doorheen zijn offer. Halleluja. Jij mag offeren wat je wil. Je mag wierook branden wat je wil. Je mag naar Lourdes gaan op bedevaart. Kaarsjes branden totdat er geen kaarsen meer zijn. Er is niets dat je in de goedgunstigheid van God kan brengen dan doorheen geloof in Jezus Christus. Want Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Halleluja. Eerstgeboren van de doden om in alles de eerste te zijn. Zo, niet alleen is hij de eerstgeboren van heel de schepping, betekende eerstgeboren, snel even herhalen van vorige week, eerstgeboren was een titel dat wordt gegeven als, wat ook werd gegeven In Psalm 89 vonden we die terug. Even naar Psalm 89 gaan. Maak hem tot mijn eerstgeboren, spreken we over David, de koning. Tot de hoogste van de koningen der aarde. Hier is interessant symboliek dat wordt gebruikt. De eerstgeborene kreeg het dubbele erfenis, kreeg een speciale positie in het gezin, kreeg autoriteit in het gezin, was degene die de opvolger ging zijn van de vader. Ja? En God die zegt hier tegen de koning van Israël: ik maak hem tot mijn eerstgeborene. Ik stel u in een positie van invloed en autoriteit zoals niemand anders heeft. Er is maar één iemand die een positie heeft van autoriteit, dat is de eerstgeborene in die tijd. Ja? En dus als je de koning van Israël waart, dan was je de eerstgeborene van God. Met andere woorden, jij stond boven elke andere koning der aarde. Omdat je koning bent van Gods volk. En Gods volk is het hoogste volk. Dus als je koning bent van Gods volk, dan sta je op de eerste ranking boven elke andere koning van eenert welk ander volk. Dat was het concept van de eerstgeborene. Dus terug naar Colossense. Dus wanneer hij Jezus, sorry, wanneer Paulus zegt dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping, wil hij eigenlijk zeggen dat Jezus een positie heeft gekregen, halleluja, boven elke ander iemand, wie dat je ook mag inbeelden, halleluja. Hij is de koning der koningen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij heeft autoriteit gekregen. Hij heeft het ook gezegd in Matteüs, nietwaar? 28. Alle macht is aan mij gegeven. Niet alleen in de hemel, op aarde en onder de aarde. Amen. Hij heeft macht in de hemel, hij heeft macht op aarde, over heel de schepping. Want zelfs letterlijk de schepping. We hebben het dan over de bomen en de rotsen. En letterlijk de schepping zal op één dag. Op basis, wanneer hij terugkomt, zal heel de schepping hervormd worden. Oké? Okay? En zal er een nieuwe hemel, nieuwe aarde komen. En dus wanneer hij zegt in vers 18, wanneer hij de eerstgeborene van de doden is, wil hij ook zeggen dat hij ook de eerstgeboren is over het hiernamaals of over de zaken die onder de aarde zitten. Ik had gezegd in de hemel, paar en onder de aarde. Amen. Hij is de eerstgeborene daarvan en heeft dat laten zien van de doden, omdat hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft de macht dat eerst toebehoorde aan de Satan. Ja, de Satan had de macht, de sleutels als je wil, van het dodenrijk, omdat zonde, het resultaat van zonde is de dood. En Satan heeft de mens verleid tot zonde. Ja? Je moet het allemaal zien in zijn symbolische context. Dus Satan heeft de mens verleid, Adam en Eva, hè, kent het verhaal wel, tot zonde, tot het wantrouwen, tot het in vraag stellen van wie God is, wie ze zelf zijn, wat God heeft gezegd over hun. En hij stelde dat in vraag. En hij verleidde hun daarmee. En dus hij zette hun aan tot zonde en ze zijn erin getrapt. En het loon van die zonde, het resultaat daarvan, en zoals God had gezegd, als je van die vrucht eet, zal je zeker sterven. Dus de dood was het resultaat. Het was een dood op twee niveaus. Een dood op spiritueel niveau in zekere zin, omdat ze geen directe communicatie meer hadden met de Heer en ze werden verbannen uit de tuin. Maar de spirituele dood, daarop volgde ook de natuurlijke dood. De twee gaan tezamen. Aangezien dat ze verbannen werden uit de letterlijke aanwezigheid van God, werden ze nu ook verbannen uit de aanwezigheid van de levensboom, dat ervoor zorgde dat ze eeuwig konden leven. Dus geen toegang meer tot deze twee. Amen, betekende dat dood een iets was waarmee mens in werd geboren. Mens wordt geboren En men zondigt en de doodval volgt erop. Ja? We worden geboren met een spirituele dood, er is een spirituele leegte in de ziel. Amen. En mensen voelen dat en willen dat opvullen met allerlei van alles, maar hetgeen waarmee ze dat gat in hun ziel willen opvullen, past daar niet in. Enkel de geest van de Heer Jezus Christus, halleluja, die wordt gegeven aan allen die in hem geloven. En hij is een goede vader, heeft zelf gezegd: ik ben een goede vader en ik geef goede geschenken aan mijn kinderen. Hoeveel te meer, jullie slechte vaders geven goede geschenken aan uw eigen kinderen. Hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel u niet de Heilige Geest schenken? Amen. En dus, de Heilige Geest zorgt ervoor dat ons spirituele dood wordt geannuleerd. Halleluja. En dat we terug een directe relatie en een directe toegang hebben tot God, zoals in de tuin van Eden. Kan je dat voorstellen? Amen. Ik denk dat we dat niet echt helemaal beseffen. Amen. Omdat, oké, we leven nog in dit aardse lichaam en het vlees houdt ons tegen. En hetgeen dat we zien en horen en voelen en ervaren is natuurlijk een heel grote afleiding. Amen. Maar mijn ziel is hersteld. Het gat is gevuld door Jezus zijn offer. En omdat die spirituele relatie is hersteld, halleluja, zal ook de dood die nu nog gaat volgen wanneer mijn aardse lichaam het begeeft, amen, zal niet het einde zijn. Want we lezen dat hij de eerstgeborene van de doden is om in al zijn eerste te zijn. En dus hij is opgestaan en zij die in hem geloven zullen mee opstaan. En hetgeen dat Adam en Eva kapot hebben gedaan door te vallen in zonde en waardoor dat Satan zat te zwaaien met zijn arm in de lucht: hey, ik heb de overwinning, want de zonde heerst over de wereld en al diegenen die zonden zijn dood, dus ik heb de sleutels van dood en hel. Jezus kwam binnen in de hel, hij heeft er 3 dagen, 3 nachten gezeten en hij zegt: ik blijf hier niet langer, geef die sleutels maar aan mij. Ik ben hier weg, zodat mijn mensen hier niet meer hoeven te blijven. Halleluja. Amen. We hoeven niet te gaan. Halleluja. Daar waar Satan regeert. We kunnen zijn daar waar hij is. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus, amen. Dank u wel, broeder Emmanuel. Eindige zaken kunnen geen eeuwig gat vullen. Dat is waar. Dat is een goede analogie. Amen. Ik lees even verder. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Pleroma is het woord voor volheid. En hetgeen dat ik heb bestudeerd, zou pleroma ook een zeker concept zijn in het Griekse filosofisch gnosticisme. Maar hier wordt de volheid toegepast op Jezus Christus. Ja? Jezus Christus is niet één van de vele tussenwezens. Amen. Nee, de volheid, alles wat God is, is in Christus. Je hebt niemand anders meer nodig. Wil je naar die ene God, hè? Dan hoef je niet volgens een bepaalde ladder te gaan en allerlei mysterieuze kennissen proberen te vergaren. Nee, het is genoeg om Jezus te kennen. Halleluja. Dus in hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Als op aarde, als in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Amen. Daar zijn we geëindigd voor uw week. Dank u, Jezus. Vers 21. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, dat is waar. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Amen. Halleluja. Ik ga dat, momentje, ik ga dat even mijn dingen. Ik kan dat nog eens even herhalen. Oké. Okay. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Amen. Denk er goed aan, er is maar één iemand die u heilig, zuiver en onberispelijk maakt. En dat is door het offer van Jezus Christus. En je activeert dat. Ik weet, je gaat dat niet direct geloven, je gaat dat niet direct beseffen. Maar dat is hoe God u ziet wanneer je gelooft in het offer van de Heer. En dat heeft niks met uw daden te maken, heeft niks met u te maken, heeft alles te maken met hoe groot Jezus zijn offer is. Dus hoe meer dat wij zeggen, ja, maar ik ben het niet waard en ik ben daar nog niet en ik ben nog niet op dat niveau en ik moet dit en dat nog in orde brengen en dan kan ik mijzelf zien als heilig, zuiver en onberispelijk. Forget it. You're never gonna get there. Want er gaat altijd iets zijn dat in de weg gaat staan. Amen. Als jij denkt dat je heilig, zuiver en onberispelijk kunt worden door uw eigen kracht, door uw eigen offers. En ik wil niet zeggen dat er geen offers zijn die worden gebracht, want Paulus heeft het daarover. Een leven toegewijd aan Christus brengt automatisch offers met zich mee. Amen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over mensen die proberen in aanwezigheid van God te komen door hun eigen werk, door hoe goed dat ze bezig waren op die dag, hoe goed dat ze zich voelden tijdens die week, hetgeen dat ze goed hebben gedaan voor God en de kerk, voornamelijk voor de kerk dan. En dan voelen ze zich gekwalificeerd om in de aanwezigheid van God te komen. Niemand van ons is op zijn beste dag gekwalificeerd. Amen. Wat God impressioneert, is hoe dat je beroep doet op zijn werk. Hoe dat je kan zeggen van God, u hebt genade gehad op mij. Een zondaar, maar ik ben geen zondaar meer. Ik ben heilig, zuiver en onberispelijk. Amen. Doorheen uw bloed dat mij bedekt. En ik dank u dat ik daardoor nu in aanwezigheid kan komen van een hemelse Vader. Is veel beter dan de fariseer die op de hoek staat en die zegt van, oh, dank de Heer dat ik niet ben zoals die en dat, want ik doe dit en dat en ik kan nu komen in uw aanwezigheid. We leven niet meer onder de wet. Jezus heeft de wet vervuld, aan het kruis genageld en laten zien dat er maar één iemand op aarde, één iemand op aarde kon een heilig leven leiden om de wet te vervullen. En dat is Jezus Christus. Ik kan het niet, jij kan het ook niet. Je kan het maar beter aanvaarden dat Jezus het beter heeft gedaan. Amen. Amen. Maar het streven naar heiligheid, zuiverheid en onberispelijkheid is een streven dat u een burn-out gaat brengen. Trust me, neem het van mij aan. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het geprobeerd en mijn vlees probeert het nog steeds. En hoe meer ik probeer, hoe meer ik eraan herinner word dat het niet kan. Het gaat niet. Je mankeert, je faalt. Je faalt altijd als je probeert. Nu, dat wil niet zeggen dat je zegt, oh, maar als het niet mogelijk is, dan ga ik het zelfs niet proberen om heilig te leven. Nee, het is vanuit een opzicht. Hij heeft me heilig gemaakt. En ik wil die vruchten. Ik wil die doen laten, hoe moet ik zeggen, uitstralen. Ik wil reflecteren. Amen. Hetgeen dat hij aan mij heeft gegeven. En dat is met vallen en met opstaan. En ik ga moeilijke momenten, jij gaat misschien moeilijke momenten hebben. Maar laten dat geen excuus zijn om ermee te stoppen. Maar om juist te blijven doorgaan, ook al val je. Blijf verder gaan, weten dat de Heer bij je is. En zegt van, let's go. Amen. Volgende keer beter. Volgende keer bid vooraleer dat je iets zegt. Heb geloof en vertrouwen in mij in plaats van in paniek te schieten. En zo gaan we verder en verder wandelend van glorie naar glorie. Maar mijn status voor God is heilig, zuiver en onberispelijk, omdat je gelooft. En dat is de key point. Hè? Want hij zegt dat ook in zijn brief aan de Efeze. U bent gered, hè, door de genade van God doorheen geloof. Ja? Het is de genade van God dat u heeft gered doorheen geloof. Amen. Geloof activeert. De genade van God, nietwaar? En hij zegt dat ook in vers 23. Maar dan moet u blijven geloven. Ja? Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Zie je? Zie je, je kan niet gegrondvest zijn op uw eigen werken, of op uw eigen kennis, of vertrouwen in jezelf. Ook al is dat goed dat je in jezelf vertrouwt, maar pas op, dat is ook natuurlijk een valkuil. Ik vertrouw in mezelf omdat Jezus in mij zit. En God, halleluja, geeft me zelfvertrouwen, omdat ik weet wie ik ben in Christus. Maar buiten dat feit moet je oppassen voor je zelfvertrouwen natuurlijk. In ieder geval, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Amen. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onderheen verkondigt, waarvan ik Paulus de dienaar ben geworden. Dus Paulus zegt, blijf geloven, want vanaf het moment... Hij zegt dit tegen een kerk dat verleid werd door al deze valse leren. Zij probeerden de christenen af te brengen van dat geloof in die ene persoon, in die ene Jezus Christus die gestorven is voor hun, dat dat de enige hoop was, het enige evangelie. Zij probeerden de mensen daarvan af te brengen en zeggen, nee, er is niet één hoop, er is niet één man, er is niet één God, er is niet één redding, één doopsel, één Heer. Nee, er zijn meerdere. Er zijn meerdere. Kijk, je hebt hier verschillende tussenwezens. En wat weet jij er nu van? Jij bent een domme visser. Wat weet jij er nu van? We hebben zoveel kennis en we hebben mysteriën gehoord en gezien en visioenen gehad van deze ene wonder welke superwezen. En om daar te geraken moet je dit en dat doen. En nee, Jezus is niet de enige manier. En vanaf het moment dat je dat begint te geloven, van Jezus is niet de enige manier. Hij kan een manier zijn, maar er nog andere zaken moeten daarbij doen. Of je moet nog meer geloven dan alleen maar Jezus. Hè? Je moet nog ook dat en dat doen. En dan kom je er. Dan, vanaf het moment dat het is Jezus plus en niet Jezus alleen, dan zitten we op een dwaalspoor. Amen. Zeg het tegen jezelf, Jezus is genoeg voor mij. Halleluja. Jezus is genoeg voor mij. Dat is een boodschap die je tegen alle mensen moet zeggen. Ook tegen onze katholieke broer, katholieke, ik wou zeggen broeders. Ze hebben een geloof in Jezus. Maar het is spijtig genoeg, Maria er nog bij en de Sint dit er nog bij. En dan zeggen ze, ja, maar wij bidden niet tot Maria. Ze geven er altijd een uitleg aan als ze in discussie gaan met protestanten, wanneer protestanten hun erop aanwijzen dat ze Maria nemen als een bemiddelaarster. En dan zeggen ze, ja, maar wij bidden niet tot Maria. Wij vragen aan Maria, omdat zij dicht bij Jezus staat. Wij vragen dat Maria kan bidden voor ons. Dat is nog altijd, inderdaad, moeder, Maria is dood. Inderdaad. Dat is al de eerste fout. Maria is dood. Ten tweede, je mag niet tot de doden bidden. Je mag niet aan de doden iets vragen. Je mag ze niet consulteren. Dat is al de tweede vraag. Maria is aan het rusten en wacht op haar opstanding. Maria was trouwens ook iemand die de Heilige Geest nodig had, zoals al de andere mensen. Zij is niet super, maar ja, natuurlijk volgens het dogma van de katholieken is Maria niet, is zij vlekkeloos. En daardoor kon zij dus Jezus ontvangen. En allerlei andere extra Bijbelse doctrines dat ze eraan moeten toevoegen om maar te verklaren, om haar goed te keuren, om Maria te kunnen aanbidden. Maar ze noemen het niet aanbidden. Sommigen zeggen het wel, het is gewoon aanbidden, maar er zijn er veel die zeggen van, nee, we vragen maar gewoon. We venerate her. Dat zeggen ze dan altijd. Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling daarvoor is, Emmanuel, als je zult opzoeken. We respecteren haar. Oké, wat dan met al die andere heiligen tot de welke je bidt voor je verschillende problemen? op te lossen. Hè? Het is verafgoding. Het is niet alleen Jezus. Jezus is precies niet genoeg. Jezus staat niet genoeg in de picture. Maria is soms groot en vooral hier in Vlaanderen. Hè, Vlaanderen is een bastion, lange tijd geweest en nog steeds, van Maria-aanbidding. Je ziet het nog altijd in de kapelkes die op vele hoeken van vele Kempense dorpen staan. Hè? Dus als je ooit in confrontatie komt of in debat met katholieken, vraag hun wat positie neemt Jezus aan in uw religie, in uw denken, in uw godsbeeld? Wie is Jezus voor u? Want volgens Paulus was de volheid van God aanwezig in hem. En hij gaat nu in hoofdstuk 2, gaat hij nog een beetje straffere taal spreken. Volgens Paulus was er niemand anders nodig dan Jezus. Dus waarom heb jij Maria nodig? Waarom heb jij Sint Antonius nodig? Waarom heb jij Sint Christoffer nodig? Ja, dat is degene die je nu beschermt als je onderweg bent. Ja, maar al deze mensen kunnen misschien goede zaken hebben gedaan, maar ze zijn dood. Ja, die zitten niet in de hemel uw gebeden te aanhoren. Volgens Openbaringen is er maar één iemand die leeft. Amen. En die altijd pleit voor ons. En ik heb die vers gelezen zondag. Dat was in Revelatie, sorry, in Openbaring 13, denk je dat was? Vers 6, denk je dat was? Jezus die voor altijd, er is maar één iemand die leeft in de hemelsferen. En die in staat is om altijd te pleiten met zijn bloed voor ons. Maria pleit niet voor mij. Sint Dinges pleit niet voor mij. Er is maar één iemand die het waard is om in de aanwezigheid momenteel bij de Heer te komen. En hij is opgestaan uit de dood en hij is verheven. Halleluja, hij is opgestegen. Je weet wel, die scène in Handelingen wordt dat beschreven. Dat hij de hemelvaart noemen ze dat. Jezus zei toen hij opstond uit de dood. En Maria, die hem zag, hij zag hem niet eens. Ze dacht dat het een tuinier was en ze wou hem vastgrijpen. En Jezus, de opgestaan, Jezus zegt: hij hou me nog niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader. Er was nog een procedure die vervuld moest worden. Hij moest, ik weet niet hoe het in de geest is gegaan, maar hij moest opstijgen om zijn bloed op het altaar van God te deponeren, weet ik veel hoe, maar om ik zeg, om de redding af te ronden. Halleluja. Als hij alleen was gestorven, waren wij nog steeds niet gered. Paulus zegt dat ook in zijn brieven. Ja? Jezus zijn dood alleen brengt ons geen redding. Paulus zegt dat in zijn brieven, dan in de brief naar de Korintiërs. Anders zouden we nog steeds dood zijn in onze zonden, maar hij is opgestaan. Omdat hij opgestaan is, kon hij zijn bloed, schrijver van Hebreeën spreekt daarover, brengen in het heilige der heiligen, in het tabernakel, in het altaar, dat er ergens staat. En met dat bloed worden alle zonden van de mensheid bedekt. Halleluja, dank u Jezus. En zij die geloven in Jezus en offer, dat bloed wordt hun toegewezen, bij wijze van spreken. Amen. En dus, er is maar één iemand die leeft. Er is één iemand die binnengegaan is in het heilige der heiligen. Halleluja. Er is één iemand die de hemelvaart is opgestegen. Halleluja. Binnengegaan en zeggen van, it is done. It is finished. Pam. Halleluja. En de Heilige Geest kon uitgestort worden. En vanaf dat moment, amen, op de dag van Pinksteren. Halleluja. Werd hetgeen dat in de hemel is bevestigd, werd op aarde bevestigd. Amen. Ik zal het nogmaals zeggen. Op de dag van Pinksteren is de kerk begonnen. Amen. Wat in de hemel een werkelijkheid werd, bloed dat begon te pleiten voor de ziel op aarde, werd een werkelijkheid op de mensen die de Heer aan het aanroepen werd. Amen. En waar het hart van vol liep, amen, liep de mond van over en ze begonnen te spreken in nieuwe tongen, in andere tongen. Halleluja. Maar goed, ik ben weer sidetracked. Terug naar Colossens hoofdstuk 2. Oké. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer en voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie. Maar ik denk dat ik nog iets ben vergeten. Momentje, momentje. Ah ja, wel. Ik ben Colossense 1,25 vergeten. Sorry. Even terug. Ik dacht dat ik het mis dan. Ja, ik moet het een keer nog verder uitlezen. Oké. Okay. Dus nadat hij had gezegd dat we heilig en onberispelijk en zuiver tot hem worden gebracht, maar je moet blijven geloven. En dan gaat hij verder. Ik ben in dienst gesteld op grond van de taak. Wat lees ik? Ik er weer naast. Sorry. Kom eraan, ik zit de juiste vertaling te vinden. Oké. Okay. Maar Colossenzen 1,25. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd. Hè? De taak van het verkondigen van het evangelie. Omdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Hij maakt hier een beetje pleroma, een zinspeling daarop. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Ja, hij gebruikt hier expres dat woord mysterie, omdat de Griekse valse leren het hadden over deze mysterieuze kennis en wetenschap dat je moet ontdekken om tot God te komen. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet je daarin verdiepen en visioenen krijgen en zo verder. Maar Paulus zegt, kijk. Het mysterie waarover die Grieken hebben, het is in Christus, amen, is het onthuld. Het is geopenbaard voor al degenen, amen, die het willen weten. En hij gaat zeggen wat het mysterie is. Het is eigenlijk geen mysterie, het is eigenlijk iets heel simpel. Het is geen extra Bijbelse kennis of doorheen visioenen. Het is simpel, aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volkeren. Christus in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Het mysterie dat nu eindelijk geopenbaard is, dat eigenlijk reeds te zien was in het Oude Testament. Men sprak en profeteerde er reeds over in de vorm van schaduwen en symbolieken in het Oude Testament, is nu geopenbaard geweest doorheen de persoon van Jezus Christus. En het mysterie is dat God redding heeft gebracht aan alle volkeren doorheen Jezus Christus. Voor alle volkeren. Ja, voor de Joden, voor de Grieken, voor de slaven, voor de vrije, voor de mannen en ja, ook voor de vrouwen, voor iedereen. Halleluja. Dat was het mysterie. Het mysterie was altijd in het Oude Testament. Hoe gaat God zijn koninkrijk over heel de aarde brengen? Want er waren van die psalmen en een visioen in Daniël onder andere, en verzen in Jesaja, visioenen over God die gaat heersen over alle koninkrijken, over alle volkeren, en dat het verspreid gaat zijn over heel de aarde. Maar het was altijd een mysterie. Hoe kan dit? Hoe kan dit via Israël gaan? Hoe kan dit via de wet gaan? En Israël heeft bewezen dat het niet gaat via de wet. Want zij zijn in ballingschap genomen, zij zijn gestraft geweest voor hun ongehoorzaamheid. En het licht dat Israël moest zijn, het licht van God, werd uitgedoofd omdat de mens niet capabel is om zich aan de wetten van God te houden. Maar dank de Heere voor Jezus Christus. Die hield zich wel aan de wetten van God. En nu, door zijn offer, dat kan uitgestrooid worden door in zijn geest, in de harten van iedereen, is het evangelie aan het verspreiden onder alle volkeren over heel de aarde. Dank de Heer, dat is het mysterie. Zo mysterieus is het eigenlijk niet, hè? Jezus is gekomen voor allen. Christus is nu in u. Niet meer in een tempel, niet meer doorheen een land of een politieker of een militaire macht. God werkt niet meer doorheen één specifiek natuurlijke vleeselijke natie. Nee, God werkt nu, halleluja, door zijn spiritueel koninkrijk, zijn spirituele natie, een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Halleluja, een volk gekocht door zijn bloed. Hem verkondigen wij. Vers 28, wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Onthoud die dat woord volmaaktheid. Amen. Want dat komt nog terug in hoofdstuk 2. Hij zegt: het is niet alleen het verkondigen dat ik doe, dat zegt Paulus, maar ook mensen brengen tot volmaaktheid in Christus. En er zijn twee aspecten van evangelisatie. Amen. Evangelisatie is het verkondigen door te waarschuwen, door in alle wijsheid te onderrichten. Amen. Evangelisatie is zaadjes verspreiden, hoe moet ik zeggen, fundamenten leggen om mensen tot Jezus te brengen. Nou, natuurlijk, mensen weten in het begin niet wie Jezus is, maar we moeten verder gaan dan ze alleen maar opnieuw geboren laten worden. We moeten verder gaan dan ze alleen maar proeven doorheen geloof, proeven van het geloof. Amen. We moeten ze onwrikbaar, en natuurlijk, we moeten, ik bedoel, ik kan dat natuurlijk niet, het is werk van God in hun hart. Amen. Maar we kunnen wel doorheen de wijsheid die God ons heeft gegeven en de kennis van zijn woord anderen onderrichten om ze zo tot volmaaktheid, volwassenheid in Christus te brengen. Amen. En ik heb soms zo de indruk dat de kerk faalt, grotendeels in het algemeen op dat vlak. Ik heb het over de hedendaagse kerk. We brengen ze wel tot Christus en. Maar waar is het dan het brengen tot volwassenheid, het fundament, brengen tot leven in geloof, vertrouwen in geloof, gegrondvest zijn, geworteld zijn, geankerd zijn, welke metafoor dat je wilt gebruiken. Weet wie je bent in Christus, fundament. Ja, we lokken te veel de mensen naar Christus met valse beloften. Snap je wat ik wil zeggen? Jezus zei: als je aan een huis begint te bouwen, oké, het is één ding dat je fundament legt, maar je moet heel het kostenplaatje overzien. Vooraleer dat je begint te bouwen. Want anders, als je begint te bouwen en halverwege, je hebt je fundament gelegd en dan heb je een paar muren, en dan zeg je van: oei, mijn budget zit ernaast. Ik heb verkeerd gerekend en nu sta ik hier met mijn halfgebouwd huis. En dan gaan mensen kijken en gaan ze lachen. Dat is wat Jezus zei in zijn parabel. Niet waar? Kan iemand misschien eens opzoeken waar dat juist staat, die parabel? Even in Google intikken, dan kunnen mensen het zelf lezen. Maar Jezus wou dus zeggen: als je mij wilt volgen, als je mij wilt volgen, als je echt in mijn voetsporen wilt treden, als je volwassen wilt worden, hè, dan gaat het niet alleen maar over de eerste gevoelens van je wandel met mij en hoe alles goed is en het is een fundament dat je legt, maar het gaat verder, je moet verder blijven gaan, want het gaat niet altijd goed blijven voelen blijven. Het gaat niet altijd roze geur en maneschijn zijn, je moet goed denken aan de gevolgen, aan wat het betekent om mij Dankjewel, Hanna, Lucas 14. Om wat het betekent om mij te volgen. Er gaan moeilijke momenten komen. Jullie, discipelen, jullie gaan vervolgd worden. En als je de kosten niet hebt berekend van tevoren, dan moet je oppassen waaraan je begint. Want mijn evangelie, mijn goed nieuws gaat uitgelachen worden. En dat is helaas al gebeurd. Er komen veel mensen de kerk binnen en ze zijn overjoyed, want God doet mirakels. Maar dan bij de eerste vorm van tegenspoed of challenge of fate zien ze dat de wortels toch niet zo diep zijn. Het fundament is toch geen echt fundament gebleken te zijn, snap je? Je hebt diep onderricht nodig. Je kan niet leven van preken. Laat me duidelijk zijn, je kan niet leven van preken. Preken zijn bedoeld om uw emoties te manipuleren, om u tot een beslissing te brengen. Naar Christus op dat moment. En ik zeg manipuleren, dat is misschien een slecht woord. Overtuigen. Ook al ben ik van de indruk dat vele predikanten expres manipuleren. Om u tot emoties over te brengen, om te doen wat zij willen dat je doet. En dat is niet altijd wat God wil. Ja? Maar ik wil maar zeggen, je overleeft niet van preken, van zondagspreken. Die met preken zijn niet slecht, daar niet van, maar ze hebben een bepaald doel. Ja, je kan niet overleven van preken van evangelisten. Evangelisten zijn bedoeld om van kerk naar kerk, van seizoen per seizoen, daar waar God wil dat ze gaan, naartoe gaan waar dat er een nood is, om het volk even wakker te schudden, om het volk even te zeggen van, hey, wake up. God is nog steeds hier, blijf vertrouwen op hem. En dan komt er meestal bij de komst van deze evangelist komt er een emotionele opwekking. En dat is fantastisch, maar dat moet overgaan in volmaaktheid en volwassenheid en standvastigheid. Dus als je elke dag zit te luisteren naar verschillende evangelisten, weet dan dat u dat exact niets gaat bijbrengen in uw kennis. En in uw wijsheid van het schrift. Het enige wat je gaat kennen zijn een paar uit verband genomen versen, meestal het Oude Testament. En je gaat bijvoorbeeld wat wij nu doen, dit is echt Bijbelonderricht. Dit is de vers per vers analyseren, kijken, wat zit hier allemaal achter? Wat betekent dat voor mij als Nieuwtestamentse christen? Hoe kan ik hiermee aan de slag? Amen. Dat is meestal niet wat er gebeurt. In evangelische preken. Dat heeft zijn doel. En evangelisten hebben een doel. Prijs de Heer. Maar je moet gevoed worden. Amen. Met het solide woord van God. Volledig in zijn context van A tot Z. In al zijn facetten. Amen. Niet alleen de joyful dingen die erin staan. Amen. Om u in een zeker emotionele staat te brengen. Amen. En dat is misschien nodig voor baby's in Christus. Ik snap het. Ik snap het. Maar Paulus heeft gezegd, sorry, schrijver van Hebreeën heeft gezegd, en we hebben dat ooit eens behandeld, heeft gezegd, ik ben bang dat ik jullie terug melk moet gaan geven, want jullie zijn blijkbaar nog niet aan vlees toe. Ik ben bang dat ik u opnieuw de beginselen van de leer moet gaan aanleren, want jullie zijn nu al zo lang in de kerk. Jullie zouden nu ondertussen al zelf leraars moeten zijn. En je bent nog steeds een baby in het geloof. Dat is wat de schrijver van Hebreeën zegt. Je bent nog steeds niet toe aan het vlees van het woord. Je bent zelfs geen melk meer aan het drinken. Ik moet u weer gelijk een zuigeling gaan moeten behandelen. U moet weer van nul. De schrijver van Hebreeën en Paulus trouwens ook, verwacht dat een christen begint te groeien en dat je van baby naar volwassenheid gaat en dat je dan zelf andere kinderen in het geloof gaat beginnen onderricht te geven. Amen. Maar dat gaat alleen met een solide uiteenzetting van het woord van God. Amen. Je hebt dat nodig. Je hebt dat nodig om te groeien in geloof. Want je kan niet van de ene hype naar de andere gaan. Amen. Je kan niet gaan van de ene emotionele hype naar de andere. Want maandag is daar weer. En dan heb je meestal de Monday blues. Dan heb je weer een hype nodig. Nee, je hebt iets nodig. Halleluja. Het woord van God opgeborgen in je hart. Amen. Wetende dat Jezus genoeg is en dat ik geen nood heb aan een predikant. Of een andere conferentie. En conferenties zijn goed en hebben hun nut en prijs de Heer daarvoor. Niks mis mee met conferenties. Helemaal niet. Halleluja. We hebben er trouwens een over een maand bij ons in de kerk. Amen. En ik hoop dat jullie mij kunnen assisteren daarmee in bepaalde praktische zaken. Maar ik zal het daar nog wel over hebben. Over een paar weken. Maar die zijn nodig, conferenties. Conferenties zijn een heel goede tool om andere mensen uit te nodigen. Om de eerste keer kennis te maken met de Heer dan, in plaats van de traditionele setting. Maar je moet tot een volmaaktheid in Christus komen. Een volwassenheid. Amen. En daarvoor heb je leraars nodig, daarvoor heb je voorgangers nodig. Ik zeg, het is een vijfvoudige bediening. Iedereen is belangrijk. De apostelen zijn belangrijk, profeten zijn belangrijk, evangelisten, apostelen en leraars. Ze zijn allemaal belangrijk. Amen. En niemand staat boven de ander en zo verder. Maar het belangrijkste is dat jij groeit. Ja, dat je niet blijft bij één bepaald iets. Amen, moeder. Oké, okay. Kan het hierbij laten. Want hoofdstuk 2, dat is een andere kluif. Dat zal voor de volgende keer zijn. Dat zal voor de volgende keer zijn. Daarom dat wij ook inzetten, sorry, op Bijbelstudies. Wij zetten ook in op Bijbelscholen. Daarom dat je jezelf ook moet inzetten. Hè? Nu, niemand is zonder excuus. Om Bijbelstudies te volgen, om Bijbelstudieboeken te kopen, om boeken te kopen, om podcasts te beluisteren. Ik heb zoveel podcasts die je kan beluisteren in je auto, wanneer je onderweg bent. Echt over Bijbeltopics, die heel uitgebreid, heel interessant. Dus zie dat je jezelf voedt, amen, met zaken die je gaan opbouwen tot je volwassenheid in Christus. Amen. Halleluja. Laten we bidden. Laten we vragen aan de Heer dat Hij duidelijk maakt dat Hij genoeg is. Amen. Jezus, ik dank U. In U is de volheid van God aanwezig. Halleluja. U bent binnengekomen in de hemelse sferen met uw bloed en heeft daarvoor eens en altijd, halleluja, voor ons, Heer Jezus, verzoening gebracht. Voor eens en voor altijd. U leeft, Heere. De Bijbel zegt dat er maar één iemand is die leeft, Heere. Halleluja. En u geeft eeuwig leven aan zij die geloven. U pleit voor ons, Heere. U komt tussen beiden. Er is niemand anders, Jezus. Er is geen enkel andere bemiddelaar die wij nodig hebben. Geen enkel ander tussenwezen. Geen enkel andere tussenengel. Geen Maria, geen Sint dit, geen Sint dat. Ja, u alleen is genoeg, Heere. Ik richt, halleluja, al mijn hoop op u, want u bent de hoop in ons, Heer. Christus in ons, Heer. Het mysterie dat uiteindelijk is geuit aan alle volkeren, Heer, is geopenbaard in mij, in mijn leven, in de leven van de mensen die nu luisteren naar deze Bijbelstudie. Ik dank u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Om te luisteren, Lea, goed om je te zien. Rebecca, Shaga, Johanna, Hanna, Emmanuel. Emmanuel, hoe is het met de andere Emmanuel?
Hij zei dat het de volgende dag dat het heel krachtig was en dat hij andere keren mee gaat joinen.
Oké, vertel eens, waar heb je die ontmoet?
Zijn collega's. Ik zie hem bijna
Ah.
elke dag.
Hij noemt ook Emmanuel.
Ja.
Heeft hij een kerkachtergrond?
Ja, hij is Afrikaans. Dus hij is rond kerk opgevoed. Nu, zijn familie heeft als achtergrond katholiek. Maar hij gaat naar protestantse kerken.
Oké.
Hij zei zelf, volgens mij gisteren, dat hij van denken meer protestants is.
Oh, hij had vandaag moeten horen.
Ja, dat dacht ik ook. Ik vond het echt jammer.
Het is oké, het is opgenomen.
Man.
Dus, oké, maar dat is goed om te weten. Waar woont hij?
In Antwerpen.
In Antwerpen, oké. Okay. Ja,
Yes.
maar dit kan een open deur zijn. Dit is een open deur. Hè?
Man.
Ja, we zullen hem even voor de Heer brengen. Heer, we brengen Emmanuel, niet deze Emmanuel, de andere Emmanuel, heren. Heer, openbaar, halleluja, openbaar uzelf aan hem, Jezus. In al uw glorie, Heer, laat hem beseffen dat u genoeg bent, Heer. Laat hem openstaan en hongerig zijn voor de Heilige Geest te ontvangen. Voor meer te willen dan wat hij nu reeds weet, Heer Jezus. Ik bid Jezus dat u hem hongerig maakt, Heer. Gebruik Emmanuel op de werkvloer, Heer Jezus. Halleluja. Gebruik hem om, Heer Jezus, u te brengen, uw mysterie te openbaren aan hem. In Jezus' naam. Amen.
Men, dankjewel.
Tot zegen, tot de volgende. Dag iedereen.
Tot zeker.
Ja,
Tot zondag.
ja, doei.